Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag en goed dat u weer luistert naar een nieuwe uitzending van Radio Signaal op Radio Salto. Het is vandaag donderdag 19 maart. Mijn naam is Anne en ik zal ervoor zorgen dat vanmiddag weer een gezellige middag wordt voor u. We zijn een uur goed gevuld met een programma vol moois hier bij Radio Signaal. Zometeen ga ik praten met Fred Cohen van Alzheimer Nederland. Maar nu eerst een nummer van de Nederlandse popgroep Earth and Fire met Memories.
Wel ja.
Oh, we zijn alweer on-air. Michiel die zat even met mij te kletsen, onze technicus, dat het een van zijn favoriete popgroepen was aller tijden. Je hoorde Earth and Fire met het nummer Memories, een nummer van de Nederlandse popgroep dus. Onder leiding van de broers Gerard en Chris Koerts met zangeres Journey Kaagman. Het nummer verscheen niet officieel op een studioalbum en werd in april 1972 uitgebracht als single. Zeg, we gaan over naar nieuws en agenda. Evelien, ben jij er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
Ga je gang.
Agenda en mededelingen 19 mei. Tentoonstelling A World of Many Worlds. In de tentoonstelling A World of Many Worlds toont het Centrum Beeldende Kunsten Zuidoost het werk van 8 Latijns-Amerikaanse kunstenaars. Zij houden zich in hun werk bezig met de decoloniaal denken. De geselecteerde kunstenaars wonen in Europa, grotendeels in Nederland. Met elkaar dragen zij bij aan een dialoog over de manier waarop we in de huidige wereld vanuit een westerse blik kijken naar kwesties als macht, machtsverhoudingen, geschiedenis, politiek, welzijn en klimaat. Zij bieden perspectieven vanuit andere waarden en zienswijzen. De expositie is tot en met 28 mei te bezoeken in ZBK Zuidoost aan het Anton de Komplein 120. Anton de Komplein 120. Voor meer informatie www.zbkzuidoost.nl. www.zbkzuidoost.nl. Noord hoort. Het geluid van veranderend Noord is het onderwerp van de nieuwste expositie in Pexpo. 4 studenten van de Breitner Academie AHK organiseren het project Hoort Noord, Noorderlingen aan het woord. Hoort Noord biedt bezoekers een multidisciplinaire ervaring over een veranderend stadsdeel. Op straatniveau wordt de ruimte gevuld met beeldend werk van Siegfried van Essel. De kunstenaar die het stadsdeel al decennia lang in beeld boekstaaft, 8 van haar schilderijen en schetsen sieren de wanden. Samen geven ze een beeld van snelle verandering. De expositie is van dinsdag tot en met zondag van 12 tot 17:30 te bezoeken tot 30 mei. Galerie Pexpo vindt u aan de Van der Pekstraat 49 in stadsdeel Noord. Drag Workshop. Op zaterdag 21 en 28 mei is er vanaf 15 tot 18 uur een dragworkshop voor trans- en non-binaire jongeren en trans- en non-binaire nieuwkomers. Patri Roa Johansen is een Colombiaanse transman. Hij is opgegroeid in Denemarken en nu gevestigd in Amsterdam. Hij is een muzikant, artiest en een drag king en geeft leiding aan de workshop. De eerste workshop staat in het teken van ontdekken wat een drag kan zijn. In de tweede staat het creëren van een drag persona centraal. Aan het einde van de workshop is er de mogelijkheid om een optreden te doen. De workshops worden in de Meervaart gehouden, Baliestraat 48 in de Indische buurt. Baliestraat 48 in de Indische buurt. Voor meer informatie en aanmelding gaat u naar www.oost-online.nl/evenementen. De Buurtbankjesdag. Zondag 22 mei is het Buurtbankjesdag. Op veel plekken in Oost nodigen buurtbewoners je uit langs te komen bij hun bankje voor de deur. Laat je verrassen, zoek een buurtbankje en maak kennis met je buurt. De dag is van 12 tot 17 uur. Een boekpresentatie, De Mythes van de Toekomst. Gebroken gezondheidszorg, ongelijkheid, kwetsbare distributieketen, klimaatverandering. Het zijn enkele van de diepliggende structurele crisis waar onze samenleving mee te kampen heeft. Ook speelde zij ons parten tijdens de pandemie. In zijn boek De Mythes van de Toekomst legt toekomstonderzoeker Yannick Dujardin deze crisis bloot en ontleed hij het wereldbeeld achter onze maatschappelijke organisatie. Yannick presenteert zijn boek en gaat in gesprek met experts over ons wereldbeeld en over hoe tot betere toekomstalternatieven te komen. De avond begint om 20 uur en is in Pakhuis de Zwijger. Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179. Piet Heinkade 179. Meer informatie vindt u op www.dezwijger.nl. www.dezwijger.nl. En dan nu de mededelingen. Munish Ramlal te gast bij radioprogramma Lunchroom. Maandag 9 mei was Munish Ramlal te gast bij het programma Lunchroom van NH Radio. In het interview ging hij onder andere in op zijn eerste periode als ombudsman en vertelde over zijn radioprogramma in de Bijlmer. Het inloopspreekuur in Oost en de ambulance. De ambulance is een busje waarmee hij de markten afgaat om zijn oor te luisteren te leggen. Voor het beluisteren van het interview gaat u naar www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws. www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws. Project voor dementievriendelijke buurt. In Amsterdam-West is een project gestart met de naam It Takes a Village to Grow Old. Er is een dorp nodig om oud te kunnen worden. Cliëntenbelang, Amsterdam is een van de partners. Het doel is om contact op straat te bevorderen, zodat mensen met dementie zich veilig voelen. Kunst wordt hierbij de verbindende schakel. Medewerkers van 3 universiteiten gaan onderzoek doen in de Vondel, Helmersbuurt, samen met buurtbewoners. Gekeken wordt hoe kunstobjecten ontmoetingen tussen mensen met en zonder dementie kunnen stimuleren. Door kunst kunnen ook verschillende generaties elkaar tegenkomen, waardoor er verbinding kan ontstaan. Met muziek, geluiden of bewegende beelden wordt kunst interactief. De onderzoekers gaan ook bekijken of er kunstmatige intelligentie ingezet kan worden. Meer informatie volgt. Ga naar www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. En dan nu terug naar Anne.
Dankjewel. Heel fijn dat je even alles weer hebt benoemd, Evelien. Het waren mooie mededelingen dit keer. En we gaan nu praten met Fred Cohen van Alzheimer Nederland. Dank voor het komen, Fred. Dat als eerste. En voor we echt diep ingaan op jouw rol bij Alzheimer Nederland en wat Alzheimer Nederland nou precies is en doet, wat is nou het verschil tussen dementie en Alzheimer?
Ja, dat is een leuke vraag. Wat is het verschil, hè?
Ja.
Nou, eigenlijk is de koepelnaam dementie. En Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.
Ah, kijk.
Er zijn wel zeker 50 vormen. Die ga ik hier even niet allemaal oplopen nu.
Oké.
En vaak worden er 5, maar er zijn 5 belangrijke hoofdsoorten. Maar ook dat laat ik even nu buiten beschouwing. Bij Alzheimer gaat het over de vergeetachtigheid.
En, de meest voorkomende eigenlijk.
Dus Alzheimer is een onderdeel van dementie. En waarom zou dan bijvoorbeeld Alzheimer Nederland geen Dementie Nederland heten? Ja, dat is ooit is Alzheimer Nederland ontstaan. En dat is een hele, dat noemen ze een brand. Het is een hele harde, bekende naam geworden. Dus als je daar plotseling Dementie Nederland van maakt.
Dat kan niet.
Dat gaat niet meer.
Nee, het is echt Alzheimer Nederland.
Elke marketeer zal je dan zeggen, doe dat niet.
Oké. Nou, voor de sommigen die dus nog niet bekend zijn met Alzheimer Nederland, kun je iets vertellen over hoe Alzheimer Nederland nou eigenlijk ontstaan is? Of nee, misschien moeten we eerst beginnen bij, wat doet Alzheimer Nederland eigenlijk precies? Want daarvoor zijn we natuurlijk gekomen.
Ja, nou dan,
Alzheimer
ik denk
Nederland,
dat het belangrijkste
staat
is dat je zegt dat Alzheimer Nederland is de belangenbehartiger voor mensen met dementie en hun naasten. Dus het is ook voor de mensen met mantelzorgtaken.
Mensen met mantelzorgtaken, dus geen mantelzorgers?
Mensen met die taken hebben vinden het heel vervelend om mantelzorger genoemd te worden. En daarbij komt dan ook nog een soort van, het is toch vrijwillig. Ja, de Amahula.
Ja.
Natuurlijk, ze worden er niet voor betaald. Ja, dat klopt.
Precies,
maar het is wel even wat anders.
Het zijn flinke taken die ze op zich krijgen.
Het zijn pittige taken. En
daarover straks meer.
Ja.
Want wat doet Alzheimer Nederland inderdaad?
Ze zijn dus de belangenbehartiger. Dus
ja.
Ze zitten landelijk, doen ze heel veel op het gebied van beïnvloeden van bijvoorbeeld kabinetten en kamerleden. Dat is het term belangenbehartiger. Dat is echt een hele afdeling die daarmee bezig is. En dan komt er dus bijvoorbeeld een nationale dementiestrategie. Die vind je terug bijvoorbeeld in onder andere het beleid van de gemeente Amsterdam. Hele delen ervan. Dat is wat ze doen. Er zijn 48 Alzheimer afdelingen in Nederland die allemaal verschillende. Sommige van hebben maar 1 Alzheimer café.
Okay.
Maar andere hebben, zoals in Amsterdam, daar hebben we er op dit moment 8. En eigenlijk hebben we en nog meer eigenlijk. Hè? Maar dat noemen we dan even geen cafés. Kom ik later nog
ja,
op.
Ja, daar komen we ook nog wat Alzheimer cafés, ook voor de mensen die het niet weten, ook nog niet bekend.
Voorlichting is natuurlijk super belangrijk.
Ja.
Daar is het eigenlijk mee begonnen. Hè? En de Alzheimer cafés gaan ook eigenlijk over voorlichting. Maar
okay.
Voorlichting, belangenbehartiging, fondsenwerving. Hè? Je ziet altijd die donateursbijeenkomsten op tv eens per jaar. En ik moet je zeggen, ik vind het een van de beste vrijwilligersorganisaties van Nederland.
Kijk, dat is mooi om te horen. Ja. En wat is jouw rol dan bij Alzheimer Nederland?
Nou, ik ben dus voorzitter van een van die afdelingen. En ik woon in Amsterdam. Dus dat werd Amsterdam.
Okay.
Dat is in ieder geval de rol. En daar zitten heel wat werkzaamheden aan.
Ja, en wat zijn dan onder andere jouw werkzaamheden als voorzitter? Wat doe je dan eigenlijk?
Een heleboel. Dat klopt. Ja. Ik ben 6 tot 8 uur per week ben ik eraan kwijt. En ik ben voorzitter, ik ben geen baas. Maar toch is het van belang dat ik andere bestuursleden mee stimuleer. Dus we hebben bestuursvergaderingen, er zijn overleggen tussen de coördinatoren van Alzheimercafés. Daar ben ik bij, ik heb vergaderingen met het netwerk. Ik geef voorlichting, zoals nu dit bijvoorbeeld.
Ja, als persvoorlichter.
Ja, ja. Ik praat met ambtenaren en raadsleden in de gemeente om te kijken of de belangen van onze doelgroep, of die ook goed gediend worden.
Oké, en want je had het inderdaad al een aantal keer over de Alzheimercafés. Wat zijn dat eigenlijk? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
De Alzheimercafé is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En daarin krijgen ze informatie, kunnen ze met elkaar ervaringen uitwisselen. En dat eigenlijk is dat het mooiste geschenk wat je kan krijgen. Als iemand die zelf of mantelzorgtaak heeft of dementie heeft, dat die iets vertelt over hoe die met een vraagstuk omgaat in zijn leven.
Absoluut.
Andere mensen komen daar soms gewoon niet op. En professionals, dat is hartstikke waardevol, maar dit is natuurlijk ook heel waardevol. Dus het is een ontmoetingsplek, heel laagdrempelig, echt heel laagdrempelig. Het enige waar mensen nog tegenaan lopen is van, ja, maar ik wil eigenlijk niet weten dat ik dementie heb.
Dat ze het toch een beetje ontkennen nog, of het niet over durven
logisch
te praten.
Ja, is ook niet zo. Want de wereld reageert gelijk anders. Sommige mensen zeggen ook, ik wou dat ik het nooit had verteld.
Ja, en hoezo is dat dan precies?
Nou ja, dan gaan mensen je dus
toch anders behandelen.
Dan gaan we hard praten bijvoorbeeld. Goh, gaat het goed met je?
Ja.
Dat is echt.
Want heb je zelf ook mensen in je omgeving die Alzheimer hebben? Of,
Nee, ik heb helemaal geen mensen. Nee, dat helemaal niet.
Nee.
Het is een beetje merkwaardig dat ik dus voorzitter word van Alzheimer Amsterdam, terwijl ik daar helemaal geen ervaring mee had. Maar ik ben wel gaan zorgen dat ik er veel over geleerd heb.
Ja, want dat is natuurlijk ook wel een mooi verhaal. Van origine ben jij muzikus, ja, eigenlijk. Kun je daar wat over vertellen? En hoe dat dan is verlopen naar hoe die verbinding uiteindelijk is gemaakt met Alzheimer Nederland?
Nou, ik zou zeggen, tot morgen dan. Daar gaan we.
Ja, precies.
Ik ben van ons.
In het kort, heel kort op de radio, hè?
Ja, heel kort op de radio. Dat, ja. Ik ben muzikus, ik heb conservatorium gedaan. Ik was al popmuzikant. Ik kwam uit de tijd van de Shadows. Earth and Fire was voor mij, ik was al ietsje eerder bezig, maar dat zegt niks. Een hele
bekend,
goede band. Ja, ja, ik kende ze ook. Ja, een goede
precies
band. En ik ben naar het conservatorium gegaan, heb klassiek slagwerk gestudeerd. Ben les gaan geven, drumles gaan geven. Ik was een van de eerste drumleraren en de eerste die met rock'n'roll bandjes, zeggen ze, hè? Althans weet ik niet, maar met rock'n'roll bandjes op muziekscholen werkte.
Wow.
Dus ik had een soort idee over lesgeven en toen heeft iemand tegen mij gezegd van, waarom begin jij niet een muziekschool waar lesgegeven wordt zoals jij dat denkt dat dat moet? Klinkt ontzettend eigenwijs, hè? Het gaat eigenlijk over van, kijk nou hoe iemand wil leren en welke muziek die van houdt.
Yeah.
En gebruik dat.
Yeah.
Nou, en dat is het Muziekpakhuis in Amsterdam. He, dat stond heel lang op de Leijmansgracht en zit nu in de Alberdingk-Tijmstraat. Dat bestaat nu 40 jaar. He, dat is echt,
wow.
Gaan 4 juni hebben ze een concert in het Vondelpark. Daar kan je gewoon naartoe. En zelfs zijn er momenten dat je mee kan doen. Wanneer weet ik niet precies. En ik ga daar ook spelen met mijn eigen bluesband.
Wat leuk. En wanneer is dat? Even snel.
4 juni.
4 juni. En is dat dus één keer in de maand?
Nee, is gewoon één keer. Gewoon op een zondag. Volgens mij 4 juni een zondag is. Dat weet ik niet. Misschien wel een zaterdag. 4 juni. Gewoon van 3 tot een uur of 8.
En dan kunnen we jou horen wat voor een instrument bespelen?
Ik ben drummer. En ik zing dan ook nog.
Oh, kijk eens aan. Ja, verborgen talenten hier.
Ja, veel.
Evelien wil nog wat zeggen.
Halen waar het precies is?
In het Vondelpark Theater. Dus het openluchttheater in het Vondelpark.
Okay.
En terug te komen dan op hoe het uiteindelijk dan jij bij Alzheimer Nederland terecht bent gekomen.
Ja, dat is een hele andere route. Want ik ben in 1987 eigenlijk gestopt met alles.
Ja.
Ik ben in een heel ander vakgebied terechtgekomen. Waarbij ik heel veel bij de politie heb gedaan. Maar ik heb ook op een gegeven moment de kans gekregen om programmaleider te worden. Nu wordt het ingewikkeld hoor. Mm-hmm. Voor leergang beleidskunde, voor ambtenaren. En daar heb ik heel veel geleerd over hoe dat zit in Den Haag met de politiek en ambtenaren. En waarom het gaat zoals het gaat. En op een gegeven moment, ik had al heel veel werk gedaan bij de politie. Werd me gevraagd om bij de politieacademie te komen werken. En daar heb ik het onderwerp politiek bestuurlijke gevoeligheid. Leren omgaan met de politiek. Hoe werkt dat nou? Hoe kan je het beïnvloeden? En nou, zo ben ik daarin terecht gekomen. Ben actief in de politiek. En op een gegeven moment moest ik naar een Alzheimercafé. En daar, zo ben ik in contact gekomen. En hebben ze me uiteindelijk gevraagd of ik voorzitter wilde worden van Alzheimer Amsterdam. Nou, en daar stond ik niet onwelwillend tegenover.
Ja, ja, ja. Even zo van, dit gaan we dit doen? Gaan we dit doen?
Ja. Gaan we dit doen? Ja, er zit toch wel veel in voor mij.
Ja, ja, omdat je natuurlijk ook al die ervaring had vanuit het politievak. Ja.
Precies, maar ook, dit was iets waar ik niks van wist. En het heeft maatschappelijk nut. Raakt me echt.
Dus. Kijk. Ja, dus dat was wel echt voor jou een van de grootste redenen om verder te gaan als voorzitter. En hoe is dat dan verder gegaan bij Alzheimer? Want Alzheimer Nederland, ik zeg even AN misschien. Is het
ja, makkelijker. AN, Alzheimer.
Anders blijven we. Hè? Ja. Vanuit Alzheimer Nederland ben jij dus als voorzitter ben jij gaan werken. En heb jij al die taken op je genomen. Maar je bent je ook gaan inzetten voor de politiek. Toen zat je al bij de PvdA.
Ja.
In die zin, hè, was dat al toen voordat je begon bij AN?
Dat was, ja, en daarna ben ik. Maar dat voorzitterschap voor Amsterdam, dat vraagt zoveel tijd. En heb de politieke bezigheden gewoon flink teruggeschroefd. Ik ben nog actief in het ouderennetwerk.
Okay.
Waar we ons zeer bezighouden met pensioenen en gezondheid, hè, voor mensen. En iedereen wordt ouder, dat vergeten we wel eens. Hè. Dus we zijn ook bezig voor die mensen.
We worden allemaal een dagje ouder, hè, tegenwoordig.
Ja,
ja, maar je hebt het wel kunnen gebruiken uiteindelijk. Het politieke.
Ja, ik kan het wel gebruiken. Ja.
Want vanuit het politieke ben je natuurlijk ook, heb je het vanuit Alzheimer Nederland ook allemaal kunnen inzetten, natuurlijk. Voor de ouderen ben je daardoor kunnen inzetten.
Ja, ja. Ja, nee, precies. Dus bijvoorbeeld in Amsterdam. Vroeg ik me op een gegeven moment af van hey, we hebben gemeenschappelijke veiligheidszorg. Dat is rond de veiligheidsketen, waar ik, omdat ik veel voor de politie had gedaan, nodig van wist. En daar werken dus partijen op een bepaalde manier samen. Waarom kan dat niet in de zorg? Ja. In de rond dit vraagstuk. En waar de gemeenteambtenaar regie heeft. De gemeente heeft de regie bij gemeenschappelijke veiligheidszorg. Dus die hebben de ambtenaren voor. En daar heb ik het gewoon heel voorzichtig steeds gevraagd. En toen heeft een ambtenaar het gewoon opgepakt en die is het gaan doen.
Wauw.
En dan zie je dus opeens dat dat toch. Dus je kan hier en daar wat beïnvloeden.
Ja, wat goed.
En dat doe je voor die doelgroep. Ik doe dat niet voor Alzheimer Nederland. Het gaat om die mensen.
Ja, en hoe gaat dat nu?
Nou, het gaat. Het beleid in Amsterdam onder het vorige college, hè, wat nu nog wel zit, is heel goed. Er is een beleidsbrief, dat is een beleidsprogramma geworden. En daarin er is letterlijk een zorgstandaard dementie, hè, landelijk vastgesteld. Die wordt in dat beleidsbrief wordt die gewoon overgenomen. En dan de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van dementie, die vind je daarin terug. En dat zijn dus geen ontwikkelingen op het gebied van pilletjes wat er zouden kunnen zijn. Hè. Dat zouden we natuurlijk graag willen. Maar die mensen hebben veel grotere behoeften die daarmee te maken hebben. Ik wil serieus genomen worden. Ik wil mee kunnen doen. Allemaal gewoon wat wij ook willen.
Ja, precies. Ja, ja. En dat zie je dat dan ook echt terug in de. Ja, in als je bijvoorbeeld op straat bent of om je heen. Dat het verschilt.
Deels wel. Maar we zijn er nog lang niet. Dus er is nog veel te doen. En zeker op het gebied van migrantenouderen. Maar misschien wil je het daar later over hebben. Want dat is ook nog een vraagstuk apart.
Ja, precies. Want dat heeft ook weer te maken met wonen, hè, in Nederland. Misschien even om terug te komen bij de Alzheimercafés. Wat is nou jou het meest bijgebleven? Want het is natuurlijk eigenlijk door de cafés dat je bij Alzheimer Nederland terecht bent gekomen eigenlijk.
Nou, wat mij altijd toch. Kijk, ik heb niet een specifiek ding wat mij. Er is ook wel eentje die mij echt. Nou ja, moeilijk uit te spreken.
Hmm.
Dus een meneer die wiens vrouw al heel ver weg is met dementie. Die, het Alzheimer Café Centrum was er een eenakter, ome Kees. En daar was een prachtige eenakter. En daarna gingen mensen met elkaar praten. En deze man die vertelde dus dat hij met zijn vrouw dat hij een trouwpak nog had. En had hij een mooi jurkje voor haar gekocht. Leek erg op de jurk die ze toen aan had. En dan gingen ze wandelen in de stad.
Ah, kijk, ja. En dat kom je natuurlijk allemaal tegen, dat soort bijzondere verhalen.
Ja. Ja,
en zo zie je maar hoe zo'n café dan voor zoveel verbinding kan zorgen, inderdaad.
Ja, ze hebben heel veel aan elkaar.
Ja, ja. En doen mensen met dementie dan ook echt actief mee in die gesprekken?
Daar waar ze nog in de, als ze, als hun vorm, als de, ja, als het nog niet ver gevorderd is, dan kunnen ze dus nog meedoen. Dan komen ze ook nog wel mee met hun partner. Ja, het
ligt echt aan hoe ver ze zijn in het stadium.
Maar het zijn meestal toch wel heel veel mensen met mantelzorgtaken.
Okay.
En professionals.
Okay.
En ook wel mensen met dementie. En ook wel mensen van de gemeente komen bij tijd en wijle wel eens kijken.
Ja, ja. En de mantelzorgers komen dan met de mensen met dementie, hè? Want dat moet ik zeggen. Ja. Niet de dementerende.
Nee, dat kan je beter. Het is goed dat je dat even aanhaalt. Want dat is, en ook professionals hebben daar moeite mee. Dat begrijp ik al. Jarenlang hebben we dat gezegd. Maar we zeggen toch ook niet met iemand die kanker heeft. Dat is een kankerende.
Nee.
Persoon met kanker.
Ja, precies.
Waarom geen persoon met dementie?
Ja.
Het is een persoon.
Ja, dat is inderdaad.
En hij is de ziekte niet.
Nee, gek is dat, hè? Dat dan
dat gaat toch, zo. Wat in de volksmond zit, hè? Zoals dat heet.
Ja.
Ik moet er ook altijd opletten, hoor.
Ja. Maar vereist dat dan ook een bepaalde aanpak? Als dus de mantelzorger met de persoon met dementie in het café zit. Komt daar dan een bepaalde begeleider bij zitten? Of,
nee, ze zijn er gewoon met elkaar. Ja. En we hebben in zo'n Alzheimercafé heb je een coördinator. Die regelt eigenlijk de organisatie van dit café. Want ze zijn heel autonoom. He, dus dus zij bepalen het programma. Ze maken het. Ze hebben een gespreksleider. Die is daarvoor opgeleid. Dus ze hebben nodig een gast uit om over een bepaald onderwerp te spreken. Dat kan over van alles gaan. Over natuurlijk de fases van dementie. Kan overgaan over een vervroegd levenseinde. Dat ook pittig in rouw en omgaan met rouw en verliezen.
Ja.
Verlies en verdriet. Kan van alles zijn. En dat regelt dan dus die gespreksleider met de gast die komt. En ze hebben een werkgroep en met elkaar maken ze gewoon dat programma. Daar bemoeien wij ons als bestuur ook helemaal niet mee.
Nou, mooi.
Dat lijkt me ook niet juist, hè? Want zijn vrijwilligers ga je een beetje bemoeien met hoe zij een programma moeten maken. Ze hebben een richtlijn gekregen van Alzheimer Nederland. Zo moet je een café doen.
Oké.
En dat is wel misschien wel belangrijk. Je hebt een half uur dat je informatie krijgt. Ik zeg het nu even heel schools.
Ja.
Dan is er een half uur pauze. Dan kun je met elkaar praten of dan kun je vragen stellen. Of dan kun je een vraag doorgeven die gesteld worden. En dan komt er nog een uur, zeg maar, waarin er interactief wordt gewerkt.
Okay.
Dit is ideaal, zoals dat heet, ideaal typisch. Want het loopt, als ik het doe, dan begin ik al gelijk een vraag te stellen. Bijvoorbeeld van, als je een rouwproces is, begint dat alleen maar als je doodgaat? Of komt dat ook op andere momenten?
Nou, dat soort vragen.
Ja, dan gaan zij antwoorden en dan hebben we het gesprek. Hè?
Dan ontstaat er vaak een gesprek door de vragen die je stelt. Net als hier bij de radio.
Ja.
En hoeveel zijn er nou eigenlijk de cafés? Hoeveel cafés?
In Amsterdam, hè?
Ja, in Amsterdam. Nou, heel Nederland zitten ze?
Ja, je hebt 48 afdelingen in Nederland. Die hebben nog een heleboel Alzheimercafés. Ik zou begon niet weten hoeveel dat er zijn.
Ja, wist ik zelf eigenlijk helemaal niet. Hè? Gek is dat.
Nee, maar dat was mijn eerste gesprek. Hoorde ik dat ook, hoe dat georganiseerd was. Amsterdam, toen ik voorzitter werd in 2017, hadden ze elk stadsdeel een Alzheimercafé. En toen was er een voormalig bestuurslid met een Turkse migratieachtergrond, Salih Türker, ook directeur diversiteitsland. En die vroeg of hij een Alzheimer theehuis mocht beginnen voor mensen met een Turkse achtergrond.
Okay.
En toen dacht ik, doe maar, maak maar een pilot, schrijf een plan en we gaan ermee aan de slag. Nou, dat staat inmiddels. En inmiddels is dat in West ook. Dus we hebben dus al sowieso 7 cafés. Buiten Veldert, het onderdeel van Stadsdeel Zuid. Die heeft ook een eigen café. Want mensen uit Buiten Veldert, die gaan niet over de grens heen. Hè? Die blijven in Buiten Veldert.
Toch wel?
Ja.
Hun buurtje.
Dus de voorwaarde was, er moet behoefte zijn. En je moet de organisatorisch in orde hebben. Want wij kunnen dat als bestuur niet doen. Dat moet je zelf in orde hebben. En dan... Dat is ook weer een plan. Dan bedenk je gelijk aan hele nota's. Maar het is echt een simpel plan. Van hoe ga je het doen? Als je daar even met elkaar over praat, hebben ze het plan zo gemaakt.
Toch echt een prachtig initiatief, mag ik wel even zeggen.
Ja, het is ook wel een van de eerste. Ik begrijp ook dat mensen willen weten hoeveel mensen er komen. Hè? Nou, dat is dus heel wisselend per café. En met corona is er echt ontzettend de klad ingekomen.
Toch wel?
Alles moet weer. Ik weet dat er een Alzheimercafé was. Waar de allereerste bijeenkomst na de corona 1 persoon.
Ja, dat moet dan toch weer opgebouwd worden.
Moet weer helemaal opgebouwd worden. En dan raak je ook nog heel veel vrijwilligers kwijt in die tijd.
Ja. Ja. Wilde jij wat vragen, Evelien?
Nee.
Want komen er dan ook naast mensen met Alzheimer, mensen met dementie, en hun mantelzorgen ook andere geïnteresseerden? Bijvoorbeeld ook de dierbaren, die kunnen ook gewoon mee. En,
dus naast iedereen die dat wil, hè, familieleden. Maar iedereen eigenlijk is open voor als iemand daarheen. Stel jij zegt, ik zou er wel eens heen willen.
Ja, precies.
Nou, dat kan.
Dan kan ik daar gewoon een keer naartoe.
Je kan op de website hebben. Amsterdam Nederland heeft natuurlijk een website waar Amsterdam een pagina op heeft. En daar zou je in principe moeten kunnen zien. Want ook daar heeft corona natuurlijk een flinke slag mee geslagen.
Ja.
Maar in wezen moet je daar ook kunnen zien wat gebeurt er op welke dag van de week. Dus zo min mogelijk op hetzelfde moment. Dus,
ja, precies. En de luisteraars, waar kunnen ze kijken op welke website? En dat herhalen we straks ook nog even.
Dat is alzheimernederland.nl.
www.alzheimernederland.nl. We gaan even luisteren naar wat muziek.
Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a ona sywije. Zaspívaj meni, mamo, kolyskou, chcę jeszcze poczuć twoje rite słowo.
Ona mnie kolesala, dala mnie rytm, mi na pane solo, bole, nie zabrata mnie, bo dala, bo na pane stala, może bilczy i witwala, ona lomane me dorohame, prejdu, ja zaspię do tebe, ona nie rozbudzi, ty budzi, mnie w sieni buri, zabera babu. Ніби вони кулі, дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене так.
Nederland.
Ja. We zijn er weer terug. We zaten ondertussen hier gewoon lekker door te kletsen over Alzheimer Nederland. We zijn vanmiddag met Fred Cohen in gesprek over Alzheimer Nederland en de bekende Alzheimer cafés. En we gaan nu over naar de column van Olga de La Fontaine. Olga, hoor je mij?
Ja, zeker. Hoi.
Welkom in de live uitzending bij Radio Signaal op Radio Salto. Jij gaat je column voorlezen. Kinderen en kleinkinderen.
Ja, dank je.
Ga je gang.
Ik had er nooit bij stilgestaan, maar als je geen kinderen hebt, zul je dus ook nooit grootouder worden. Ik heb noemenswaardig geen kinderwens gehad. Dacht vroeg in mijn tienerjaren dat dat vanzelf wel zou komen. Met mijn eerste vriendje had ik het er een keer over, tijdens een borrel met vrienden. Ik riep uit dat ik er wel 10 wilde. Ach, de jeugd. De volgende keer dat kinderen krijgen aan de orde was, was toen het uitging met mijn grote liefde. Er was ineens een grote urgentie om een kind te krijgen. Ik smachtte naar een nazaat van hem. Een hele normale reactie als je relatie uitgaat en jij niet degene was die hem beëindigde. Met een kind kun je iemand aan je binden. Bas, mijn beste liefde en ik hebben er weinig woorden aan vuil gemaakt. We stonden er niet om te springen. Ik wist wel dat Bas een hele goede vader zou zijn geweest. Mijn zussen en ik keken met familieliefde ogen naar Bas als hij met onze neefje en nichtje speelde. De kinderen, waren alle intelligent en dat paste Bas als een jas met zijn hoogbegaafdheid, waar we verder niet moeilijk over deden. Ik grapte wel eens, ik kan niet eens onze katten opvoeden, laat staan een kind. Ik stel het me soms voor, wat zou ik doen met zo'n dreinende kleuter in de supermarkt als het kind alles bij elkaar gilt? Ik snap die verhitte rode hoofden van pa en ma wel. Opvoeden lijkt me niet makkelijk, laat dat duidelijk zijn. Maar ouders kunnen enorm doorslaan. Met verbazing keek ik naar een moeder, graatmager, die haar kind een rijstwafel gaf. Of van die ouders die patat of ijs bestellen en hun kleine een volwassen portie in de grage handen geven. Volgens mij begint overgewicht van het kind al in de buik. Let op, dit wordt een hypothese. Als mama veel suikers eet, dan gaat het door de placenta naar het kindje. De cellen wennen daar al aan zoet. Een smaak die ze zich onbewust herinneren, herkennen, wanneer de kleine voor het eerst suikers binnenkrijgt, in de vorm van snoep. En die cellen zijn verslaafd en willen meer. Ik heb de waarheid niet in pacht, hè. Ik speculeer maar wat, heb ik geleerd in coronatijd. Gelukkig heb ik lieve nichtjes en een neefje met geweldige aanhang. En mag ik met trots zeggen dat ik oud-tante ben. Al 2 keer zelfs. En als ik dan naar mijn oudste zus kijk, die zich al 3 jaar oma mag noemen. Ze is nooit blijer geweest. En dat is geluk. Puur geluk.
Mooi, dankjewel Olga.
Dankjewel.
Dag, tot de volgende keer weer.
Doeg.
U hoorde daarvoor nog het nummer Stefania van de Oekraïense volkrapgroep Kalush Orchestra. En ze vertegenwoordigde Oekraïne op het Eurovisie Songfestival 2022 in Turijn. Afgelopen zaterdag, ik weet niet of u gekeken heeft. Maar wat hebben we het goed gedaan ook, hè, als Nederland met S10 de diepte. Op nummer 11 zijn we uiteindelijk terechtgekomen. Nou, door het massaal stemmen kwamen uiteindelijk de Oekraïense band rapgroep Kalush Orchestra met een hoge gunfactor op nummer 1 dus. En u gaat nu luisteren naar We Are Family van Sister Sledge. hoorden We Are Family van Sister Sledge. Een nummer van de Amerikaanse popgroep geproduceerd door Bernard Edwards en Nile Rodgers. Het werd in april 1979 uitgebracht als single van het album We Are Family dus. En werd uiteindelijk het kenmerkende nummer van de groep. U luistert naar Radio Signaal op Radio Salto. En we zijn in gesprek met Fred Cohen van Alzheimer Nederland. Fred, we gaan verder met een aantal vragen. We waren net een beetje aan het kletsen over de Alzheimer cafés. Voor de luisteraars die net intunen. Dank voor het luisteren. En de Alzheimer cafés, wat zijn dat ook weer precies? Dat zijn dus echte cafés waar mensen bij elkaar kunnen komen.
Nou, voor mensen we noemen het Alzheimer cafés.
Alzheimer cafés, wat zei ik dan?
Nou, dat zijn sommige. Het mooie, het idee was ooit van Beren Miezen, degene die dit ooit bedacht heeft. Van het mooiste is om het in een echt café te doen. Maar dat is niet mogelijk. We hebben in Amsterdam overigens wel een locatie waar dat gebeurt. In Frankendaal.
Oké.
En dan ben je ook een kroegbaas. De gespreksleider heet dan ook kroegbaas.
En dan kan je ook een biertje bestellen en een wijntje.
Vaak is dat, je hoeft niet eens zoveel te bestellen. Je krijgt bij ons sowieso de koffie en koekjes en thee.
Ach,
en,
ja, wat
en
fijn.
Visje, dat krijg je. En dan andere dingen moet je in de meeste gevallen wel bestellen.
Ja.
Maar in merendeel zitten we in een ander soort locaties. Openbare bibliotheek of in een mooie ruimte van een zorginstelling. Dat is maar wat er net beschikbaar is. Hè, maar zo'n Alzheimer café, dat is eigenlijk dus gewoon het heet gewoon zo. Maar het gaat om een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze informatie kunnen krijgen over waar ze mee geconfronteerd worden mee in hun leven. En waar ze ook met elkaar de dingen kunnen delen. En dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen ook.
Ja.
Dus dat met elkaar delen.
Ja, vooral dat. En ook ervaringen natuurlijk. En hoe het voor de ene dierbare is en voor de ander. Hè, want er zijn natuurlijk, we noemden het net al, een aantal veel vormen. Veel verschillende soorten vormen van dementie. We hadden het ook net over Alzheimer Nederland. Wat Alzheimer Nederland nou allemaal precies doet. Onder andere zijn er ook acties, speciale acties die Alzheimer Nederland organiseert.
Ja, ze hebben natuurlijk onder andere een jaarlijkse actie. Minder dat het jaarlijks is.
Ja.
Die ook op tv komt, is het de afgelopen jaar ook geweest. En dan zoveel mogelijk donateurs hebben. Want daar bestaat Alzheimer Nederland van. Hè. De donaties die ze krijgen, de giften die ze krijgen.
Okay.
En dat gaat over heel veel geld.
Okay, dus
en dat gebruiken ze vooral natuurlijk om die doelgroep goed de belangen te behartigen, goed te bedienen, om de Alzheimercafés te kunnen laten draaien.
Te bekostigen.
Om te zorgen dat die voorlichting en het begrip ook voor deze verschrikkelijke ziekte toch ook duidelijk wordt.
Ja.
En we hebben het heel vaak over de ziekte, maar het gaat natuurlijk ook nog over dat die mensen zijn niet alleen maar ziek. Hè? Het is ook nog, ze kunnen ook nog heel vaak wat.
Het zijn ook gewoon nog mensen.
Ja, en dat, die kant wordt heel vaak gekeken naar wat ze niet kunnen, maar het gaat ook over wat ze wel kunnen. En ik zeg wel eens, dat gaat ons eigenlijk allemaal aan. Daar gaat het ons allemaal om. Het gaat om het goede leven.
Ja, dat absoluut. Ja, en dat kan ook met,
ook als je dat hebt, dat weten we allemaal wel dat dat is.
Ja.
Weet je, dus maar dan nog kan je gaan voor een goed leven.
Ja.
Ik bedoel, als je in je eentje bent en je zou liever met z'n tweeën gaan, dan is ook niet de situatie ideaal.
Nee.
Maar je gaat nog steeds voor het goede leven.
Ja, ik denk ook dat het belangrijk is dat de mensen met dementie, maar ook vooral de mensen die zorgen voor de mensen met dementie, daar ook goed in worden begeleid, denk ik.
Ja, absoluut. Daar zit nog vaak mijn grootste zorg. Als je dan hoort dat sommige van die mensen met mantelzorgtaken eerder overlijden dan de persoon met dementie. En dan denk ik, jongens, dat gaat natuurlijk. Dus hoe minder stress, hoe meer ondersteuning, maar niet opdringen. Hè. Ze moeten de vraag wel zelf hebben.
Ja.
Daar kan je ze wel mee helpen.
Want daar zet je nu ook veel voor in, toch? Voor de ondersteuning van de mantelzorger.
Ja.
En hoe doe je dat?
Ja, vooral opletten. Wat ik vooral doe, is opletten van wat zie ik in dingen voorbij komen. En moet ik gaan reageren? Dus dat zou dan de reactieve kant zijn. Hè? Die is er natuurlijk ook. Maar ook actief gewoon een aantal gewoon issues gewoon neerleggen en bespreekbaar maken.
En is er ook echt al verandering in te zien?
Jawel, er is zeker verandering te zien.
Ja, worden ze goed begeleid onder ook?
Er zijn heel veel vormen van begeleiding, die kunnen ze soms zelf moeilijk vinden. En het lastige is dat het is zo'n oerwoud van mogelijkheden dat het is ook voor degene, dan zeggen ze de gemeente moet dat organiseren, maar die kan dat hebben, dat kan helemaal niet. Dat moeten wij met elkaar doen en dan moeten we zien dat we zo goed mogelijk. Dat moest dan de communicatie en de informatie heel op orde hebben.
Ja.
En dat is ontzettend weerbarstig. Het klinkt makkelijker dan. Het is zo makkelijk gezegd en het is zo moeilijk gedaan.
Ja.
Maar iedereen doet. Ik praat met mensen uit dat veld, die uit de professionals. En die hebben allemaal een hart voor die mensen. Dat hebben ze allemaal. Weet je, ja. Dat is, daar zit het echt niet in.
Nee.
Dus ik roep ook altijd van, als je gewoon met elkaar, ieder voor zichzelf kijkt naar, waar gaat het jou nog om? Hè? Wat wil jij ermee?
Ja.
En hoe gaan we dat samen doen? Dan blijkt dat iedereen eigenlijk hetzelfde wil. Dat gaat weer over het goede leven voor die persoon met dementie.
Ja.
En die persoon met mantelzorgtaken.
Ja, want onze redacteur Janine, die is ook actief in de mantelzorg. Is zelf ook iemand die voor iemand zorgt die dementie heeft. En wat kan zij dan doen om meer steun te krijgen? Bijvoorbeeld, hoe kan ze zeggen ergens voor inschrijven? Of bepaalde vergoeding?
Er kunnen vergoedingen zijn, hè? Dat kan. Belangrijke sleutelfiguren zijn altijd een case manager. Hè? In dit geval traditioneel gezien de case manager en de huisarts. En de POH, dus de verpleegkundige bij een artsenpraktijk die voor ouderen zit. Die hebben al heel veel informatie. En dan raad ik altijd aan om naar... je hebt Markant, dat is een hele stichting die echt voor mensen met mantelzorg, die zegt voor mantelzorg, zeggen ze het. Hè?
Ja,
ik zeg dus weer met personen met een mantelzorgtaak.
Ja.
En dus daar kan je allerlei dingen weten. En als je naar Alzheimer Café's gaat, dan op vroeg of laat, dat is bij mij ook, ik wist niks. En als je gewoon gaat en je gaat vragen stellen, en als je dat lastig vindt, dan laat je iemand anders de vragen voor je stellen.
Ja, heel goed. Dat is mooi om te weten natuurlijk ook. Want voor de mantelzorgers is het dus ook niet altijd even makkelijk. Maar even terugkomend op Alzheimer Nederland. Want zij werken dan samen met Markant. Zijn er nog meer andere organisaties waar ze mee samenwerken?
Jazeker. Markant is in wezen een zelfstandige organisatie. Okay. Maar daar hebben we contact mee. Hè? Dus, er gebeurt op dit moment heel veel in Nederland. Er zijn een paar bijzondere ontwikkelingen waar ik heel erg achter sta. Eén, dat is al eentje die al een tijd ligt. Professor Rosemarie Terus gaat binnenkort met pensioen. Heeft ooit op wetenschappelijke basis zeg maar iets opgebouwd. En dat heet in Amsterdam het Amsterdams Onderzoekscentrum, AOC, de Pijp. Maar inmiddels zijn er al veel meer van dat soort ontmoetingscentra, niet onderzoek.
Ja.
Er zijn al meer van dat soort plekken. En die zijn heel erg bezig met kijken ook hoe je de personen met dementie toch meer kan laten doen.
In de maatschappij. Ja. Ja.
Dan is er dat heet de Tower of Care van professor Annemarie T. En die heeft daar is het Huis van de Tijd. Dat zit op de Nieuwe Herengracht. Achter de Hermitage zit dat.
The Power of Care.
Nee, dat heet niet de Power. Dat is de Tao.
De Tao. Oké, okay. De Power of Care. Dat vind ik ook een heel mooi.
En zij heeft gekeken. Zij is een antropoloog. En ze heeft gekeken naar hoe dat eigenlijk gaat. En heeft een andere aanpak die er dicht tegenaan zit. Waarbij, dat noemen ze de sociale benadering dementie. Het gaat over de psychosociale kant. Hè. Dus heel veel aan de medische kant gaat heel veel geld heen. Maar die behoeften van mensen die ermee geconfronteerd worden, ook dus die familie, daar mag wel meer aandacht voor zijn. Het is al veel meer. En zij heeft een model uitgewerkt samen met een accountantsbureau, PricewaterhouseCoopers. En het blijkt dat als je dat gaat doen, dat je, als je die manier werkwijze volgt, dat je miljarden aan de achterkant kan bezuinigen, terwijl je miljoenen aan de voorkant moet uitgeven.
Ja, kijk. Ja.
En dan krijg je het probleem in Nederland met al die schotten. En de zorgschotten, hè, dus de betalingen die hier. Nou,
dat gaat er ook mis, hè?
Maar het komt langzaam, het komt wel. Het is gewoon heel, weet je, het is heel hard werken.
En
dus dat zijn hele goede, dat zijn, vind mooie ik, super belangrijke
projecten.
Ontwikkelingen.
Ja.
En ja, zo zijn er wel meer partners. En zo is Alzheimer Nederland natuurlijk ook ooit een keer begonnen.
Ja, want hoe is dat eigenlijk?
Ja, dat was natuurlijk heel bijzonder. Laten we even teruggaan in de tijd. Zondagavond 4 januari 1984. Een bekende Nederlandse tv-persoonlijkheid, Koos Postima, die had een programma en dat heet In Gesprek met Koos Postima. En daar besteedde hij aandacht aan dementie. Ik zal daar niet al te veel over vertellen, want ook dat kan je terugvinden op de website van Alzheimer Nederland.
Heel goed. Ja.
Maar wat er gebeurde was dat er 20.000 telefoontjes kwamen daarna. De reacties met een enorm sterke emotionele lading. En het programma had dus duidelijk een probleem naar voren gebracht. Nou, dat was dus 4 januari 1984.
En toen?
Dan komt er allerlei vervolg op.
Ja, ja.
Maar op een gegeven moment is het eind 1984, vrijdag 28 december, of 28 november moet dat volgens mij zijn.
Ja.
Maar
in ieder geval lang geleden,
werd Alzheimer Nederland opgericht. Dus ze bestaan Het bestaan in 2024, dat 40
was,
jaar.
Jeetje, joh. Dat was dus echt de aanleiding. Al die,
En die zijn, ja, en die hebben het op de kaart gezet. Die zijn bezig geweest om het bekender te maken. Om, hè, wat vroeger, bijvoorbeeld wat ik nooit had gehoord. Hè, in mensen met een Marokkaanse migratieachtergrond. Die vertelden me, het woord dementie kennen wij helemaal niet.
Oh, echt?
Wat zeg je dan? Ja, ze zijn gek.
Oh, ja, ja dat is ja, een beetje cultuur
gek.
Dan toch.
En dat was in Nederland natuurlijk. We kenden het woord dementie wel.
Ja.
Maar het stond niet op de kaart. Nee. En dat heeft, ik denk dat dat wel een hele grote verdienst is geweest van Alzheimer Nederland.
Ja, want merk je dat nu ook? Dat veel migranten, ouderen daar dan nog mee struggelen?
Ja, daar zit nog. De problematiek is daar echt heel groot. We zijn er hard mee aan het werk. En de jongere generaties beginnen heel langzamerhand beginnen die daar wel dingen in op te pakken. Maar de ouderen spreken de taal natuurlijk toch heel slecht.
Ja, dat is bedoel, vaak een...
Met ons tolerante manier van kijken hebben we natuurlijk toch in die jaren wat de zogenaamde gastarbeiders, dat noemen we ze nog. We hebben niks gedaan aan taal. Dus dat kon, ja.
Dat blijft dan een barrière.
Ja, dat wordt wel een erg barrière.
Want er gaat wel wat veranderen voor de migrantenouderen, heb ik vernomen.
Ja, ik weet natuurlijk niet wat jij
wat ik weet, ja. Nou, ik heb in ieder geval in het interview was er gezegd dat er wel wat dingen zouden gaan veranderen voor de migrantenouderen. Maar kan jij mij vertellen dat er iets überhaupt gaat veranderen voor hen? Of hoe dat eruit gaat zien in de toekomst misschien? Of wat er echt nog veel beter gaat worden?
Er zijn steeds meer initiatieven. Dat is wat ik weet. Hè. Misschien is het meer dat ik niet weet.
Nee, maar in
heel veel
dan,
initiatieven,
hè?
Ja. Hè, bijvoorbeeld, je hebt een stichting Mantelzorg en Dementie. Die werken vooral in West en Nieuw-West. En die hebben bijeenkomsten bedoeld voor mensen met een migratieachtergrond. En zo heb je al projecten gehad. Die lopen ook nog wel voor een deel. Jasmijn in Noord. En stichting Amira, die begint een Alzheimer salon. Mag officieel zo nog niet heten. Dat is geen beschermde naam nog, maar... Dat is mensen met een Marokkaanse achtergrond. Een nieuw Alzheimer Café in West. Voorlichting in Nieuw-West en West. Door de zogenaamde sleutelpersonen die ze hebben. Dat zijn mensen uit die culturen die
de taal spreken
en ook goed Nederlands kunnen spreken. Dus die rol kunnen hebben. En die gaan we ook trainen in voorlichtingen. Dat doen we, niet vanuit Alzheimer Nederland, dat doen we vanuit Stadsdeel West.
Okay.
En ik ben toevallig vanuit Alzheimer Amsterdam daarbij gevraagd.
Ja, dus ja, nog meer taken op je...
Ja, ik moet een beetje oppassen. Ja.
Ja. Ja, en nog even een vraag. Die vond ik wel zelf heel erg mooi ook. Hoe ziet de ideale woonomgeving eruit voor mensen met dementie?
Ja.
Is die er dan? Hè? Want het is natuurlijk... mijn oma is dus heeft Alzheimer gehad in Nieuw-Zeeland. Dus ik heb daar toen haar voor het laatst gezien. En toen was ze al heel ver in haar stadium van Alzheimer. Of kan ik dat zo zeggen? Ja.
Als ze Alzheimer had, kan je dat zeggen? Ja,
toch? Ja, en dat ze gewoon ook mijn vader niet meer herkende. Haar eigen...
Ja, dat is lijkt op Alzheimer, ja.
Ja, dus dat zijn natuurlijk hele heftige dingen. En zij woonde dan in een speciaal opvangtehuis, moet ik zeggen.
Ja.
Maar ja, je wil natuurlijk ook zoveel mogelijk dat uiteindelijk iemand ook nog, waar je het net ook over had, sociaal en zelfstandig nog kan blijven. Maar in hoeverre moet er toch wel opvang geregeld worden voor iemand? En wanneer bepaal je dat dan?
Daar zijn natuurlijk een aantal personen in dat professionele circuit van belang.
Ja.
Dus bijvoorbeeld bij de sociale benadering dementie, daar komt niet eerst de case manager, ja, die komt ook wel. Maar hebben ze dus vertrouwenspersonen, een soort van gidsen. Die maken echt verbindingen met die mensen. Dat is heel gelijkwaardig. En de bedoeling is dat, en dat is niet alleen de bedoeling van de overheid. De meeste mensen willen ook heel graag lang thuis blijven.
Ja,
Zo lang als het maar kan.
Dat is het ook, hè?
En dan kan je op een gegeven moment zien of het wel of niet lukt.
Ja,
mensen moeten ook wel van tevoren al heel veel dingen regelen.
Ja.
Dus de tip is altijd toch, als je nog helder bent, zorg dat je alle regeldingen hebt gedaan.
Ja.
Dat zijn er wel een paar. Hè? Van hoe wil je je uitvaart, hoe wil je het hebben? Tot aan, en als het niet meer gaat, wat wil je dan? Vroegtijdig leven zijn, ja of nee? Het zijn allemaal regelingen die je geld en allerlei dat soort zaken. Allemaal goed regelen. Doe dat samen. Hè?
Ja.
let op, hè, want samen, als je natuurlijk een slecht huwelijk hebt, dan wordt samen natuurlijk wel een beetje moeizaam. Hè?
Ja, dat is natuurlijk ook, ja. Nee, Fred, we gaan afronden. Het is natuurlijk een heel moeilijk, zwaar onderwerp ook wel. Ook omdat ik er zelf ervaring mee heb gehad ook. Dus ik weet er, in die zin heb ik het van dichtbij mogen meemaken. En ja, voor mijn familie in Nieuw-Zeeland was dat voor mezelf. En voor mijn vader ook best wel heel moeilijk. Maar daarom heel erg mooi dat je hierbij kon zijn vanmiddag om meer te vertellen over Alzheimer Nederland. Mochten de mensen nog willen als donateur zich willen inschrijven, ga gewoon naar de website www.alzheimer.nl. Evelien, jij wilt nog wat zeggen?
Ja, ik had nog een vraagje.
Oké, ja,
dat gaat niet meer.
Gaan we proberen misschien. In ieder geval wil ik bedanken Fred Cohen van Alzheimer Nederland. Dus Evelien, onze lieve Janine en Beb Michiel. Dank voor het luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto. Volgende week is er een mooie aflevering van Radio Danspaleis. Voor het eerst met publiek vanuit gastvrij buurtcentrum De Meevaart. En u kan natuurlijk altijd even kijken op www.cliëntenbelangamsterdam.nl. Evelien, nog even snel jouw vraag.
Ja, ik weet niet of het zo snel gaat. Maar als je dus op een bepaald moment nog helder bent en je vult echt in wat je wilt, met je begrafenis of zo, of dat je dus niet naar een bejaardentehuis wil. Er zijn er heel veel dingen. Maar op een bepaald moment, als je dan echt niet meer alles weet, dan geldt dat opeens niet meer.
Nee, dat is een moment van gedwongen opname. Dat is er. Dus als er een crisis dreigt, dan gaan ze dat pas doen. Vaak blijven mensen dan niet lang meer leven, hoor, overigens.
We gaan hier nou nog even lekker nakletsen. Misschien wel in een Alzheimer-café. Tot volgende week.
Tot volgende week.